Hoi, ik ben Wendy en dit is Stokstaartjes.
Stokstaartjes!
Een podcast voor nieuwsgierige kinderen en een ontdekkingsreis door de wereld van de wetenschap. In deze derde serie reis ik een paar duizend jaar terug in de tijd, naar het oude Egypte. En gelukkig krijg ik weer hulp van de stokstaartjes. Zij stellen slimme vragen, zodat ik op zoek kan naar de antwoorden.
Dit is Stokstaartjes, de podcast.
Snoepjes.
Jeroenachtig.
Het is ook een beetje hard, hè?
Ja.
Ja, nootjes.
Ja.
Je komt niet van rozijn en amandel.
Maar dan zacht, hè?
Ja.
En vind je het lekker?
Mm-hmm.
Ja. Hoi Stokstaartjes. Vandaag praat ik met Mia en Marin. Ze zijn allebei 10 jaar en we staan nu in de keuken van Mia. We zijn een echt oud Egyptisch recept aan het maken. En wat dat precies is, dat ga ik straks vertellen. Mia en Marin zijn beste vriendinnen en dat zijn ze al heel erg lang. Sinds de kleuterklas al.
Vroeger gingen we ook altijd heel erg vaak van die dingen maken. We hebben wel eens een boterbakje gemaakt en daar gingen we dan iets in doen. Dat gingen we dan met touw vastknopen. En dan later in de toekomst konden we dat openmaken, dat we dan zagen wat wij hadden gemaakt of zo.
Oh, wat grappig. Ja, dat heet een tijdcapsule, hè? Dus je verstopt iets en dan laat je het heel lang dicht zitten. En na een hele lange tijd maak je het weer open.
Dat ging Peppa Bichten ook doen, weet je nog?
Ja, dan ging je later terug.
Wat leuk, een echte tijdcapsule. En weet je, sommige graftombes uit het oude Egypte zijn ook tijdcapsules. Die zijn heel mooi gemaakt en gevuld met heel veel spullen en informatie over het oude Egypte. En daarna zijn ze duizenden jaren lang dichtgebleven, waardoor al die spullen en informatie heel goed bewaard zijn. Zoals het graf van farao Toetanchamon bijvoorbeeld. Dat is pas in 1922 ontdekt. Zijn graf is dus meer dan 3000 jaar dichtgebleven. Dit soort mooie tijdcapsules leren ons dus heel veel over het leven in het oude Egypte. Veel over farao's en andere belangrijke mensen, maar ook wel over het leven van gewone mensen. En daarover gaan we het vandaag hebben. Hoe zag het dagelijks leven in het oude Egypte eruit? Wat deden de mensen? En wat waren hun namen? Als Mia en Marin in het oude Egypte hadden geleefd, dan hadden ze andere namen gehad. Bijvoorbeeld Merit en Nofret.
Oh, ik vind Nofret wel echt een heel bijpassende naam voor jou.
Ik denk bij jou dan eerder Merit.
Ja.
Van Marit een beetje.
Oké. Okay. Dus we stellen ons even voor dat Merit en Nofret twee gewone meisjes van 10 jaar zijn. Net als Mia en Marin, alleen leven ze niet in het hier en nu, maar in het oude Egypte. We gaan kijken hoe hun leven eruit zou hebben gezien. Wat zouden jullie willen weten over het leven van Merit en Nofret?
Wat aten ze? Want wij eten natuurlijk nu allemaal misschien iets van bloemkool of spaghetti of zo. Maar ik denk niet dat ze dat vroeger hadden. Of dat ze bijvoorbeeld naar een supermarkt konden om wat te gaan halen. Ik denk niet dat ze dat hadden. Ik denk dat ze het volgens mij zelf moesten maken van ingrediënten die ze in het bos vonden, bijvoorbeeld.
Nee, inderdaad. Supermarkten waren er nog niet. En spaghetti waarschijnlijk ook niet. Maar wat aten ze dan wel? We gaan het vragen aan Egyptoloog Petra Hogenboom van het Rijksmuseum van Oudheden. Wat aten de gewone mensen in het oude Egypte?
Nou, het basisdieet van de Egyptenaren was brood en bier.
Dronken de kinderen dat dan ook?
Ja, dat was niet bier zoals wij dat kennen. Hè? Want bier wat wij kennen, er zit heel veel alcohol in. Maar in Egypte moet je het meer zien, dat was water met een klein biersmaakje. Dus daar werd je niet dronken van. Maar dat was wat de meeste mensen iedere dag aten. Als je geluk had, dan had je af en toe wat vers fruit en wat groenten. En als je heel veel geluk had, een stukje vlees of vis.
Brood en bier aten en dronken ze dus vooral. Merit en Nofret dus ook. En dat werd allebei van graan gemaakt. Bijna alle mensen in het oude Egypte waren ook boeren en verbouwden graan op hun land. Mia, Marin en ik zijn iets anders aan het maken in de keuken. En daar hebben we 4 ingrediënten voor nodig.
Dadels.
En
honing.
Honing.
Olijfolie.
En
balletjes.
Ja, het lijkt een beetje op nootjes, hè? Wil je proeven? Ja. Kijk eens wat hier op moet heet.
Tijgernoten.
Ja. Tijgernoten heten deze balletjes. Maar eigenlijk zijn het helemaal geen noten. Het zijn de knolletjes van een bepaalde grassoort. Deze grassoort groeide in het oude Egypte, langs de Nijl. Dus toen aten ze deze tijgernoten ook al. Het smaakt een beetje naar amandel, maar dan zachter. Dus met deze tijgernoten, dadels, honing en olie gaan we een soort zoete torentjes maken. De oude Egyptenaren maakten deze torentjes om de god Amon mee te eren. Dat is de god van de zon.
Het is dus echt een heel oud recept, duizenden jaren oud. Kijk, hier zie je die nootjes, zie je? Ja. Die tijgernootjes. En, nou, zullen we het gewoon gaan proberen?
Ja.
Oké. Okay.
Nou, en hoe dat verder gaat, horen we straks. Mia en Marin, wat willen jullie nog meer weten over het leven van de meisjes Merit en Nofret?
Wij vroegen ons af hoe de normale mensen eigenlijk naar school gingen en wat voor vakken ze dan hadden. En...
Goede vraag. Mia, denk jij dat Merit en Nofret naar school gingen?
Nou, ik weet het niet zeker, maar ik denk als ik naar school zou gaan, dat ik dan die letters had geleerd.
Oh, de hiërogliefen?
Ja.
Oké, okay. We gaan weer terug naar Petra in het museum. Petra, gingen Merit en Nofret, net als Mia en Marin, naar school?
De meeste kinderen gingen maar een klein beetje naar school, maar gingen al heel snel het beroep leren van hun vader. En dat waren ook eigenlijk alleen maar de jongens. En de meisjes die leerden eigenlijk thuis alleen, nou, vooral hoe ze een goed huisvrouw moesten worden. Dus hoe goed voor hun kinderen moesten zorgen en voor de stieren van het huishouden. Zodat ze later dan konden trouwen en hun eigen huishouden konden runnen. Klinkt een beetje ouderwets, want Egyptische vrouwen hadden wel iets meer mogelijkheden dan alleen maar in het huishouden bezig zijn. Maar er waren niet hele grote schoolgebouwen. En lang niet alle kinderen konden lezen en schrijven, bijvoorbeeld.
Merit en Nofret gingen dus waarschijnlijk niet naar school. En ze zijn 10 jaar, net als Mia en Marin. Moesten ze dan al meehelpen in huis? Of zelfs werken?
Ja, werken misschien nog niet echt. Maar ja, met 10 was je toen al wel een stuk ouder dan nu. Dus ja, je deed wel gewoon mee in de huishouding. Dus ja, je had zeker wel heel veel klussen die je dan moest doen. En waarschijnlijk zou je dan vooral je moeder heel erg helpen met zorgen voor de bijvoorbeeld kleinere kinderen. Het maken van het eten, het schoonmaken. Dat soort dingen allemaal.
Ja, maar er was nog wel wat tijd over om te spelen.
Ja, dat geloof ik best wel. Ja hoor, ja, kinderen van alle tijden spelen. En we hebben ook speelgoed teruggevonden. Dus we weten dat kinderen toen ook speelden. Ja.
En waren er ook speeltuinen?
Dat denk ik niet. Nee, niet met een glijbaan en een schommel en zo. Maar gewoon recht buiten je deur. Denk dat de speeltuin was, zeg maar.
Ja, precies. Wel met een hele grote zandbak. En Mia en Marin, moeten jullie ook wel eens meehelpen in huis?
Ja, kamer opruimen wel.
Ik moet meestal de vaatwasser inruimen. Dan moet ik hem uitruimen. Ik moet de afval naar de vuilnisbak brengen.
Over huishouden en koken gesproken, hoe staat het er ondertussen voor met ons recept? We moeten de tijgernoten fijn malen tot een soort poeder. We willen het wel doen zoals de Egyptenaren het ook deden. Dus niet met een elektrische staafmixer, maar met een stenen vijzel. En dat is nog niet zo makkelijk.
Je heeft dat niet met zo'n steen op elkaar of zo?
Ja, je kan ook proberen een beetje erin te roeren zo, een beetje te draaien.
Ja, dat is wel een beetje.
Ja, het is wel zwaar, hè?
Nee, ik wens dus niet stuk.
Wil jij het proberen, Marin?
Ja, is goed.
Oké.
Daar zijn we nog wel even zoet mee. Laten we ondertussen verder gaan met de volgende vraag.
Naar wat voor muziek luisterden ze eigenlijk?
Oh, wat een leuke vraag. Spotify was er in ieder geval nog niet, dus ze moesten zelf muziek maken met instrumenten. Wat voor soort muziekinstrumenten zouden ze toen gehad hebben, denk je?
Misschien iets van, ook een soort van, net als een gitaar soort van, achtig iets van, ja, van haar, dat je dan er toch op kan spelen of zo.
Ja, een soort snaren maken van haren.
Oh, ik dacht meer van een soort harp die je van hout maakt of zo. En dat je dan met touw misschien, dan er zo langs konden en dan maakt het zo'n blinggeluid of zo.
We gaan weer even terug naar het Museum van Oudheden. Want een collega van Petra, Noël Franke, weet heel veel over Egyptische muziekinstrumenten. En hij heeft wel even tijd. Wat voor soort muziekinstrumenten hadden de Egyptenaren eigenlijk?
Ze hadden snareninstrumenten, zoals een harp. Ja, je moet ongeveer een bootje voorstellen met een kromme tak eruit. Uit die tak lopen dan de snaren naar de bootje toe. Een boogharp heet dat. Die hadden ze dus. En later hebben ze nog uit het Midden-Oosten liertjes en luitjes erbij gekregen. En een luid is in principe een soort gitaar, maar daar lijkt het op, maar met een hele, heel lange hals op.
Oké, ze hadden dus een harp en een luid. En een luid is een soort gitaar. Precies wat Mia en Marin zelf ook al dachten. En wat voor instrumenten nog meer?
En dan had je ook nog blaasinstrumenten, daar heb ik er twee van bij. De woonste van de Egyptenaar is zoals ik het altijd noem, een buisfluit. De Egyptenaar zei de mat. En dat is gewoon een buis waar je in blaast. En dan hadden ze ook nog riettoetertjes, stukjes riet waar je een klein stukje van losnijdt. En dan komt een beetje zeurige geluid uit. Slangenbezweerders geluid ongeveer, moet je ongeveer voorstellen. Dus dat zijn een beetje de blaasinstrumenten.
En dan had je ook nog instrumenten waar je ritmes mee kon maken. Zoals trommels en stokjes om mee te tikken. En een sistrom. Dat is een soort rekje met metalen schijfjes erin. Maar de Egyptenaren gebruikten een andere naam voor een sistrom. En die naam heeft te maken met het geluid dat dit instrument maakte.
Sesheshet, sesheshet, sesheshet. Want dat is tenslotte ook het oud-Egyptische woord voor dat instrument. Wij hebben er sistrom van gemaakt met Egyptenaren zeiden. Heb ik van Petra geleerd. Sesheshet.
Een soort belletjes eigenlijk.
Een soort belletjes, ja.
We staan trouwens in een klein kamertje in het museum waar allemaal afbeeldingen te zien zijn van mensen die muziekinstrumenten bespelen. Ik zie bijvoorbeeld de harp en de buisfluit. Maar op deze plaatjes kan ik niet zien wat voor melodieën ze speelden.
Nee, dat is ook over het algemeen volledig onbekend bij de Egyptenaren.
Ja, en dat komt dus weer omdat de oude Egyptenaren nooit muzieknoten of toonladders hebben opgeschreven. Maar wat ze wel hebben opgeschreven zijn de teksten van liedjes. In dit kamertje bijvoorbeeld staat in hiërogliefen opgeschreven de tekst van het lied van de harpspeler. En dat gaat er ongeveer over dat het leven heel kort is, dus dat je er maar beter van kunt genieten zolang je op aarde bent. Dus hoewel we niet weten welke melodieën ze zongen, weten we wel waarover ze gezongen hebben. En we kunnen er ook achter komen hoe de instrumenten klonken. Want Noël heeft twee instrumenten bij zich en hij kan er ook zelf op spelen. Laten we eerst eens gaan luisteren naar de buisfluit.
Alleen het klinkt een beetje, waarschijnlijk hoor dat wel, dat het soort van een beetje schor klinkt.
Ja, heel ruisend.
Ja.
En dan hebben we nog de riettoeter. Dat is een soort slangenbezweerdersfluitje. Noël zelf noemt het een zeurtoeter. Het harde geluid komt dus uit een heel klein fluitje. En wat vinden jullie van deze?
Ja, zo'n elektrisch. Alsof het, weet je, net als zo'n nieuwe moderne trompet of zo.
Ja, zo'n zilveren.
Ja. Dat je niet had gedacht dat het gewoon met de mond gedaan werd.
Mm-hmm.
Het klinkt best wel nieuw.
Oké, dan is het nu hoog tijd om terug te gaan naar ons recept. We hebben het poeder van de tijgernoten samen met de honing, de olie en de in kleine stukjes gesneden dadels in een pannetje opgewarmd tot een soort plakkerige pasta. En van die pasta maken we nu de torentjes.
Ruikt wel lekker, hè?
Ja, het voelt echt precies zoals ik zou denken dat het zou voelen.
Ja.
Maar het plakt niet eigenlijk.
Ja, het is heel olierig.
Ja, dus door de zit veel.
En als ze klaar zijn, kunnen we eindelijk proeven. Merit en Nofret hebben dit misschien ook wel eens gegeten. We gaan buiten in de tuin zitten. Het is een super warme zomeravond in juni en heel even lijkt het alsof we echt in het oude Egypte zijn.
Nou, ik vind dat jullie als eerste mogen proeven.
Oké. Heel erg naar olijfolie. Maar ja, het is wel lekker.
Ja. Voel je ook dat het nog zoet is? Van
ja.
De honing en de dadel.
Mm-hmm. Is lekker.
Wat vind je ervan?
Heel lekker.
Nou, wat vinden jullie? Is het geslaagd?
Ja.
Ja. We gaan voor de 10.000 likes.
Wij genieten hier nog even verder van ons Egyptische toetje. Wil jij dit recept ook maken? Kijk dan op onze website www.stokstaartjespodcast.nl. Daar kun je het vinden. Dit was de vierde en laatste aflevering van onze serie over het oude Egypte. Wat fijn dat jullie meegingen op reis langs piramides, mummies en farao's. De stokstaartjes kruipen weer even onder de grond om na te denken over de volgende reisbestemming. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende serie. Als allerlaatst ga ik natuurlijk nog iedereen bedanken die aan stokstaartjes heeft meegewerkt. Ten eerste natuurlijk de fantastische kinderen voor hun slimme vragen. Saar, Sam, Anouar, Mia en Marin. De experts Petra Hogenboom, Fleur Hubertus en Noël Franke voor hun leerzame antwoorden. Maarten Westerveen, met wie ik stokstaartjes samen heb bedacht, voor alle leuke en grappige ideeën. Pim van den Heuvel voor de vormgeving en eindmontage. Maya Shamir voor de eindredactie. Jan-Willem van den Ban voor het logo en de huisstijl. En Patty de Blok voor de PR en communicatie. Stokstaartjes maak ik in samenwerking met Studio Popcorn. Mijn naam is Wendy Bos en dit was serie 3 van Stokstaartjes.